Als ik even terugdenk aan mijn rijlessen, dan was er één uitspraak die heel vaak gezegd werd door mijn rijinstructeur. En dat was, kijk in de spiegels. Kijk in de spiegels, kijk in de spiegels, kijk in de spiegels, kijk in je achteruitkijkspiegel. Dat was voor mij tenminste één van de dingen die zo vaak gezegd werden. En dan zei de rijinstructeur zelfs van als je nou examen gaat doen, moet je ervoor zorgen dat je er echt een punt van maakt, dat je absoluut af en toe goed in die spiegels kijkt, want dat is één van de dingen waar ze heel goed naar gaan kijken als jij examen gaat doen. En uiteindelijk bleek dat inderdaad zo te zijn. Zo zien we ook een bepaalde uitspraak in de Bijbel, die heel vaak voorkomt. We kijken naar de Bijbel en wat zien we? We zien een rijk en soms ook wel eens een wat complex gevulde boodschap met terugkerende thema's, met motieven, met stukken erin waarvan je soms denkt van wat heb ik nou precies gelezen? Maar er is één uitspraak in de Bijbel die als je gaat tellen, komt die het meeste voor in de gehele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament. Met een bepaalde variatie van woorden zegt de Bijbel dan wees niet bang of wees niet bevreesd. Met een aantal varianten, dat is hetgene wat je heel vaak in de Bijbel tegenkomt, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En als ik het zo mag zeggen, ik denk dat dat geen toeval is. Want die menselijke aard, die is nog niet veranderd. Wij hebben nog steeds diezelfde aard als mensen die dicht bij de schepping geleefd hebben. We zitten nog steeds qua aard dicht bij de mensen die geprofeteerd hebben. We zitten nog steeds bij de aard van die profeten, van de vroege christenen. Vova, je hebt het net gelezen over wat die mensen allemaal meegemaakt hebben. En we zouden dat gerust eens 3, 4, 5 keer door kunnen lezen om dat geheel op ons te laten inwerken. Wat dat geloof van deze mensen deed. En dat was uiteindelijk ook een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God. Dat is wat we zien. En dat zien we dan in de schrift. In de schrift wordt er een hele belangrijke boodschap gegeven aan hen die onvoorwaardelijk trouw zijn aan God. En dat is, wees niet bang. Wees niet bevreesd. En ik denk dat we weer ook vandaag kunnen zeggen, ik kijk naar Emiel, ik kijk naar Arjan, ik kijk naar Nikita, ik kijk naar Jim, ik kijk naar Rut, hoe oud ze ook maar zijn en ik kan al jullie namen noemen. Wat is een van de dingen waar we eigenlijk vaak allemaal het meeste mee te maken krijgen? En waar we eigenlijk het meeste van huiveren? Dat is angst. Ergens in onze levens, ergens in ons aller levens, is dat altijd een principe wat weer naar voren komt. De ene is angstig voor school, dat het allemaal wel goed gaat en dat het allemaal wel lukt. De andere maakt zich zorgen over zijn cursus. De andere maakt zich zorgen over zijn huwelijk. De andere maakt zich zorgen over zijn financiën. De andere maakt zich zorgen over een verzekering. De andere maakt zich zorgen. En zo gaat het nog een stukje verder. We maken onszelf vaak erg veel zorgen. En dan komt de Bijbel weer, die dan elke keer weer stelt aan hen die trouw zijn aan God. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. En ik zou willen zeggen, begrijp goed wat ik nu zeg. Toen de rijinstructeur zei, als je dat in de gaten houdt, dan ga je slagen. En ik denk dat we, voor zover we dat kunnen met elkaar kunnen vergelijken, zolang wij die woorden vasthouden. Wees niet bang. Dan kan God werkelijk ook gaan doen wat hij wil doen in jouw leven. Kijk eens naar Genesis hoofdstuk 15. Genesis hoofdstuk 15 vers 1. Daar lezen we de volgende woorden. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd. Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damascus zal zijn? Zien we wat er hier gebeurt? God maakt een hele belangrijke belofte. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild en uw loon zal heel groot zijn. In het Engels staat er dan ook gelijk daarna, but Abraham said. En dat is wat hier gebeurt, bij implicatie. Toen zei Abraham, maar, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, dat is eigenlijk inmiddels al iemand anders geworden. Eliezer uit Damascus. Zien we wat er hier gebeurt? Abraham was beloftes gegeven. Ik ga jou een groot volk maken. Hoe groot? Gaat de zandkorrels op het zand maar tellen, dan weet je hoeveel jullie jouw nakomelingen zullen zijn. Kijk eens naar de sterren van de hemel. Als je ze kan tellen, zoveel zullen je nakomelingen zijn. Dat was de belofte die God Abraham had gegeven. Dat is de belofte waar hier over gesproken wordt. Abraham had nog geen kind. En bij wijze van spreken zegt hij, nou ja, de volgende staat al klaar om mijn huis over te nemen. Hoe moet dat dan gebeuren? Hoe moet dat gaan? En broeders en zusters, opnieuw zijn wij niet soms in dat soort van omstandigheden. Dat we zeggen, ja God, we weten het wel dat uw woord dat zegt. Maar, dat is altijd weer dat vierletterige menselijke woordje wat daar heel vaak op komt. Maar, Heere, begrijpt u dan niet waar ik zit? Begrijpt u dan niet dat de financiën helemaal niet goed zitten? Begrijpt u dan wel dat de pensioenen, dat dit helemaal op omgegooid wordt? Begrijpt u wel dit, begrijpt u wel dat, begrijpt u wel zus, begrijpt u wel zo. God is goed. God houdt zoveel van ons. Dat hij die frase als het ware zo vaak heeft opgeschreven in zijn woord. Wees niet bevreesd. Vertrouw op mij. En weet je wat het mooie is van deze dingen? Tenminste, als je mij zou vragen, vraagt God om een blind geloof? En ik zeg van niet. Want kijk eens om je heen. Kijk eens naar de bloemen. Kijk eens naar de planten. Kijk eens naar de bergen. Kijk eens naar dat kabbelende beekje. Kijk eens naar alles wat God in zijn schepping heeft gemaakt en ons heeft achtergelaten. Daarin ligt het bewijs van de grootheid van God. Daarin ligt het bewijs van de schoonheid van de natuur en van zijn schepping. Ik ben zelf iemand die altijd nog wel een klein beetje bezig is met plantjes en een beetje verpoten en een beetje dingen zaaien. Dan zie je zo'n klein zaadje. En wat gebeurt er dan? 4 maanden later, de zon heeft erop gestaan, het water is er overheen gegaan, temperatuur en alles wat erbij komt kijken. En dan zeg je ineens van, kijk eens hoe mooi dat is. Een hele pracht van bloemen uit dat ene kleine zaadje. God zegt als het ware elke dag weer tegen ons, kijk naar de schepping en de grootheid van de schepping. Dat is een getuigenis hoe groot ik ben. En dan daaraan gekoppeld, zoals Hebreeën hoofdstuk 6 dat ook zo duidelijk zegt. God kan niet liegen. Er is absoluut, mogen wij daarop staan. En we zingen dat lied soms ook staand op de belofte van mijn Heer en God. Weet je wat een van die beloftes is? Een van die beloftes is, ik kan niet liegen. En wat ik in mijn woord opgeschreven heb, dat is waarheid. En uiteindelijk, wij mogen ook weer een beetje terugkijken naar Genesis hoofdstuk 15 met terugwerkende kracht. Wij weten het. Er kwam een tijd dat zelfs Abrahams lichaam geen lichaam meer kon produceren, zegt Romeinen hoofdstuk 4. En de baarmoeder van Sara ging niet meer. Onmogelijk. Op dat moment geeft God hun een zoon. En de beloftes die beginnen vorm te krijgen. De eerste zoon was er. En uiteindelijk is dat steeds verder gegaan. God kan niet liegen. Wees niet bevreesd. Exodus hoofdstuk 14 vers 13, ook zo'n staaltje. Exodus 14 vers 13, waar Mozes zegt, maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Zit als het ware nog een gebod in. U moet stil zijn. De Heere zal voor u strijden. Laten we die context hiervan eens erbij pakken. Wat zien we in deze context? Mozes heeft het volk naar de Schelfzee gebracht. En ze zijn op weg. Ze zijn onderweg. Ze hebben de machtige kracht van God gezien in Egypte met de 10 plagen. Zelfs zover dat waar het bloed aan de deurposten zat, daar ging de engel des doods ging voorbij. Ze hadden wel een staaltje van Gods kracht gezien in Egypte. Maar wat gebeurt hier? Ze worden door Mozes naar de Schelfzee gebracht. En als ze dan daar bij die Schelfzee staan, dan gebeurt er nog wat. Wat gebeurt er? Jim, weet jij het?
Nou, ik denk, misschien bedoel je, Mozes moest staan en zijn hand uitstrekken.
Nee. Aan de achterkant hoorden zij wat.
Oh, ja.
En wat hoorden ze?
De Egyptenaren kwamen.
Ze hoorden de Egyptenaren. Kan je het je voorstellen? Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, als ze vooruitkeken, dan zagen ze een lichaam van water, een zee van water, waar ze onmogelijk doorheen konden. Dat zou gewoon hun dood betekenen. Maar dat niet alleen. Als ze dan heel goed hun oren spitsen, dan horen ze dat leger van Farao. Kan je het je voorstellen? Van voren was er een vijand. Van achteren was er een vijand. Heel mooi in dit verhaal is dat die engel, die gaat van de voorkant, gaat die naar de achterkant. Zodat, daar staat er ook letterlijk bij, zodat de ene niet bij de andere kon komen. Zodat de Egyptenaren niet bij de Israëlieten konden komen. En de volgende ochtend, wat gebeurt er? Ze hoeven er helemaal niks voor te doen. Alhoewel, ja, ze moesten er wel wat voor doen. Het betekende geloof en gehoorzaamheid. Dat is wat God vroeg. En dat staat elke keer weer centraal. In al die grote verhalen. Geloof en gehoorzaamheid. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God. Maar wat doet God? We zien het, we weten het. De zee splijt. De Israëlieten gaan er doorheen. De Egyptenaren trachten hun te achtervolgen. Maar de zee werd hun dood. En zo kwamen ze uiteindelijk volledig veilig aan de andere kant. Broeders en zusters, wat zijn dit toch een prachtige verhalen. En we kunnen nog steeds verder gaan. We kunnen praten over Noach. We kunnen praten over Daniel. We kunnen spreken over Jozua. Jozua hoofdstuk 1 vers 9. Waar ook weer die prachtige woorden naar voren komen. Als Jozua dat volk in het land van de belofte moet gaan brengen. Dat God ook tegen hem zegt, maar wees niet bevreesd. Ik ben bij je. En dat is zo mooi. En dat is zo rijk. Dat spreekt nog steeds vandaag. En dat spreekt voor wie? Dat spreekt voor jou en dat spreekt voor mij. Ben je ook wel eens in zo'n situatie geweest dat je denkt van, als ik naar voren kijk, als ik aan morgen denk, poeh, als ik aan volgende week denk, poeh, hoe moet dat allemaal? Als ik aan volgende maand denk, of als ik aan het komende jaar denk. En dan denk je ineens van, oh ja, wat is er vorig jaar ook allemaal weer voorgevallen? Hoe zal het allemaal gaan? Wat een wending zal het nemen? Wat een wending zal het krijgen? Wat altijd zo mooi is aan dat verhaal van Jezus in het boek van Matteüs hoofdstuk 4, met zijn, zoals wij dat noemen, met zijn verleidingen of Jezus in de woestijn. Wat is dan elke keer weer het antwoord van Jezus? Het staat geschreven. Elke keer weer opnieuw. Het staat geschreven. Wat een rijkdom is dit, wij als gelovigen. Wij mogen niet leven bij wat wij voelen. Wij mogen leven bij wat wij weten en wat wij kennen. Wij mogen leven bij die woorden van God. En we zien dat dan in Matteüs 4. Elke keer zegt Jezus tegen Satan, het staat geschreven. Het staat geschreven. En een derde keer, het staat geschreven. Dat is ons levenslied. Ons levenslied is niet onze gevoelens. Want weet je wat die gevoelens doen? Die gaan zo en die gaan soms helemaal zo. En of we nou 30 zijn, of 60, of 90. Die gevoelens, die doen wel wat die gevoelens doen. Rut en Jim, ook nog een beetje last aan soms. Gevoelens, hè? Maar dan mogen wij zeggen, gevoel, het staat geschreven. Wees niet bevreesd. Ik ben bij je. Geloof en gehoorzaam aan mijn wil. En ik zal het maken. Dat is zo mooi. We kunnen naar het Nieuwe Testament gaan kijken. We kunnen daar een aantal prachtige voorbeelden uit noemen. We gaan dat niet doen. Maar we willen nu ook wat stilstaan bij, als we weer opnieuw gaan kijken naar die herhalingen van die woorden. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Dat heeft een aantal implicaties. Het onderstreept een aantal sleutelaspecten van Gods karakter. De eerste, en Martin, je hebt er vanochtend ook nadruk op gelegd toen je het lied gezongen hebt, This is my father's world. Als het er echt op aankomt, of hoe je dat precies zeggen wil, van wie is deze wereld? Hij is van God. En inderdaad, Martin, zoals je zei, de ongelovigen, ja, die weten dat niet. De mensen die niet werkelijk bij God bezig zijn, met God bezig zijn, die zitten altijd in die twijfel. Maar degene die werkelijk gelovig zijn, gehoorzaam zijn aan zijn wil. Deze wereld is voor mij. Jouw leven is ook van mij. Ik ben bij je. Hebreeën 13 vers 5 en 6. Ik zal je niet verlaten. Ik zou je niet loslaten. Is dat niet prachtig? Het leven van de gelovigen is geen leven van weemoed. Geen leven van twijfel. Maar een leven van het staat geschreven. En zo zien we dan opnieuw dat een van die dingen die de onderliggende principes zijn in deze woorden, is Gods aanwezigheid. We kijken naar dat verhaal van Abraham. God was aanwezig. En op de tijd dat God zei, nu is de tijd, werd er een prachtig kindje geboren, de zoon van de beloftes, van de belofte. We zien het in het verhaal van de door de Rode Zee heen gaan. God had zijn volk een belofte gemaakt. Ik ga jullie in dat land brengen. Hij maakte die belofte aan Abraham in Genesis 15 over 400 jaar. Nadat jullie vreemdelingen zullen zijn geweest in een vreemd land, zal ik jullie hier wederbrengen. Jij en je nakomelingen. Is het gebeurd? En opnieuw, wij hebben die schriften. Het is gebeurd. Het is volmaakt. God heeft het gedaan. Wat was daarvoor nodig? Goddelijke kracht. Maar het is gebeurd. En zo is het ook in onze levens, broeders en zusters. Hoe vaak zeggen wij niet dat, ik kan het niet, ik weet het niet, ik kan de volgende stap niet maken. Maar God zegt, laat mij die stappen maar maken. Geef mij jouw leven. Geef me jouw geloof. Geef me jouw gehoorzaamheid. Dan zal je gaan zien wat God allemaal in staat is om te doen. En dan is het natuurlijk niet zo dat God ineens alle problemen van je weghaalt. Dan is het niet zo dat morgen ineens alles is zoals je het graag zou willen. Maar weet je wat het mooiste is? Die woorden uit het boek van Filippenzen. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles uw wensen bekend worden bij God. En hij zal je geven de vrede die alle begrip te boven gaat. Weer zo'n woord, vrede. Wie spreekt dat woord aan, vrede? Spreekt ons allemaal aan. Shalom. Alle mensen willen het. Alle mensen zoeken het. En het mooie is, het is beschikbaar. Het is beschikbaar voor degene die in geloof, in vertrouwen, in gehoorzaamheid leeft aan de wil van God. Vrede. En dan zegt Paulus daar nog bij, het is een vrede die alle begrip te boven gaat. Hoeveel houdt God van mensen? We zien het aan het kruis. Maar hoeveel meer houdt God van mensen dan alleen maar aan dat kruis? Hij kan en wil jou de vrede geven, nu, vandaag, morgen, overmorgen, elke dag, die alle begrip te boven gaat. Wees niet bang, wees niet bevreesd. We zien hier een heel klein jongetje. Zit hij te denken aan wat hij vanavond gaat eten? Zit hij te denken aan of hij vanavond naar bed gaat? Zit hij te denken aan al die dingen waar wij zo vaak aan denken? Hij denkt nergens aan. Hij kijkt naar zijn vader, hij kijkt naar zijn moeder en hij zegt het is goed. Zit allemaal goed. Dat mag ons hart zijn. En ik broeders, natuurlijk, ik weet dat het processen zijn. Ik weet dat het soms ook moeilijk kan zijn. Ik weet dat het soms ook uitdagend kan zijn. Maar dat was het ook voor Abraham, dat was het ook voor Daniel, dat was het ook voor al die anderen die getuigenis geven van geloof, vertrouw, wees gehoorzaam, wees niet bevreesd. Dat komt erachteraan. En ik zal je de vrede geven die alle begrip te boven gaat. Een ander punt wat dit ook sterk benadrukt is de soevereiniteit van God. Niet alleen maar zijn aanwezigheid in jouw leven, maar ook zijn soevereiniteit. God is soeverein, wat betekent dat? Soeverein betekent uiteindelijk alles is onder zijn macht. Hij is de bestuurder. Geeft dat jou rust? Mij wel. We kijken naar deze huidige wereld. Israël, Palestina. Het wordt nog niet beter, het wordt alleen maar erger. We kijken naar Oekraïne en Rusland. Wordt het beter? Wordt alleen maar erger. Kan je er soms bang van worden? Ik denk het wel. Maar dan komt die stem van God. En die zegt, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Ik zorg voor je. Ik zal het voor je doen. Ik ben soeverein. Deze wereld komt alleen tot een einde als ik dat bepaal. Mensen hebben een vrije wil. Daarom hebben we zoveel ellende in deze wereld. Maar laten we nooit vergeten dat er nog steeds iemand is die soeverein is. Die alles bestuurt. Die alles leidt. Wat zien we ook als implicatie aan deze woorden? De trouw van God. Psalm 23 zegt het heel simpel en heel eenvoudig. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Vers 4 zegt, ook al ga ik door een schaduw van de vallei des doods, ik zal niet vrezen, want al mijn problemen zijn weg. Nee, u bent bij mij. Liefde en goedheid zullen mij volgen elke dag van mijn leven. Broeders en zusters, we kijken naar de gemeente, we kijken naar kerken in het algemeen. Waar gaat het om? En ik praat natuurlijk in generale termen. Martin, je hebt het vanochtend ook al gezegd, het gaat om die kennis. Het gaat om positie. Het gaat om overkoepelende organen. Het gaat om structuren. Het gaat zoveel weer om menselijke dingen. Maar waar gaat de ware gemeente van uit? De ware gemeente staat op de trouw van God. De ware gemeente functioneert bij Gods aanwezigheid en Gods soevereiniteit. De ware gemeente is een gemeente waar mensen samen groeien. Waar mensen samen ontdekken. Waar mensen elkaar aanmoedigen. Waar mensen elkaar helpen. Waar mensen voor elkaar klaarstaan. Maar bovenal, ook elke keer weer met die woorden. Wees niet bevreesd, wees niet bang. Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar zo is ook de gemeente, Gods dienst in zijn algemeeniteit, beroofd van waar het werkelijk om gaat. Gemeenschap. Gemeenschap met God, gemeenschap met elkaar. En samen groeien, samen ontdekken, samen trouw blijven aan de wil van God. Maar dan zien we weer opnieuw, wat staat hier onder? De trouw van God. Die zegt van, ik heb jou gekocht en ik heb jou betaald. Ik laat jou niet alleen. Het werk wat ik in jou begonnen ben, laat ik niet los. Broeders en zusters, wat een rijkdom. Wat een pracht. Dat die woorden onze woorden mogen zijn. Er is een lied wat geschreven wordt door Johnny Cash. Die zingt een lied over zijn moeder. En zijn moeder vertelt hem vanaf een hele jonge leeftijd, don't take your guns to town. Don't take your guns to town. Maar wat gebeurt er in het lied? Hij wordt ouder. Hij groeit op. He takes his gun to town. En wat gebeurt er? Een schietpartij. En wat gebeurt er? Hij komt in de gevangenis. Hij had beter naar zijn moeder moeten luisteren. Don't take your guns to town. En zo gaan we vandaag besluiten. Onze Vader in de hemel zegt ook vandaag tegen ons. Waar je ook maar bent. Wat er ook maar precies gebeurt in jouw leven. Dat je mag staan op de beloftes van God. En dat God tegen jou zegt. Martin, ik maak het even persoonlijk. Martin, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Nikita, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Maar de vraag is natuurlijk opnieuw, hebben wij dat geloof? Hebben wij ons geloof laten ontwikkelen? Die ook inderdaad kan zeggen steeds meer en meer en zuiverder en vanuit ons hart. Ik ben niet bang meer. Ik ben niet meer bevreesd. Want God is bij mij. Dat is de sleutel, dat is de vraag. En dan zeggen we opnieuw, God maakt deze belofte niet zomaar aan iedereen. God maakt deze belofte aan hen die trouw zijn. Die gelovig zijn. Die onvoorwaardelijk zijn wegvolgen. Zoals Wova vanochtend ook gelezen heb uit Hebreeën hoofdstuk 11. Amen.